ik wil toch 's morgens de spinazie in maken. En ik kom daar, ik denk, maar met hele mensen was daar gebeurd. Alles stond op de kop. Hij had een groot edelheid, dat is een hele oude, die kwam elke avond hier.
Ja. Die heeft heerlijk gesmikkeld van uw spinazie.
Van mijn spinazie, de bietjes allemaal uit de grond.
Ja. Popeye heet hij. Ja. Edelheid Popeye.
Ja, hij is nog gelukkig dood nou. Elke avond om 11 uur, 10:30 stond hij daar achter die grote boom.
En dan ging te wachten tot u, ja, tot u naar bed ging, ja. En dan ging hij smikkelen.
Ja.
Welkom, fijn dat je luistert naar Langs Zere Wegen, waarin twee oud-gedienden van de radio, Klaas Vos en ik, Wim Eikelboom, je meenemen op onze wandeltochten langs bijzondere plekken op de Veluwe. En vandaag zijn we in een bijzondere buurtschap tussen Emst en Vierhouten.
Ik denk dat het verkeersdiploma is uitreikt. Ja. Want ik zie daar een man met een shirt, blauw-wit, veilig verkeer op zijn rug.
Ja, veilig verkeer. En een wethouder, zo ziet hij eruit tenminste.
Die reikt de diploma's uit.
Verkeersdiploma's aan allemaal kinderen die hier mooi braaf staan opgesteld. En die in een stralend zonnetje onder applaus hun verkeersdiploma krijgen. En dat krijgen ze op het plein van de school in Gortel.
Ja, dat heel veel mensen denk ik weten niet waar Gortel ligt. Maar als je nou echt op de Veluwe wil zijn, met zijn eeuwig zingende bossen, zijn grote stille heide en de veldleeuwerik die hoog het zwerk zoekt voor zijn loflied, dan moet je hier zijn, toch?
Nee, dat klopt. Dit is echt wel hartje Veluwe. Zullen we even een klein stukje deze kant op lopen, Klaas, om ietsje pitsie...
Vierhouten, dat kennen mensen wel, denk ik. Tenminste, vakantiegangers, dat is een beetje vakantiedorp. Moet je nog 6 kilometer echt een beetje gewoon verder je verwijderen van de bewoning. En dan kom je op een heel klein dorp. Gewoon, ja, een dorp.
Wat het is een buurtschap, hè?
Buurtschap, ja, een Gortel. En weet je, we lopen nu, laatst las ik juist een verhaal over behoud van zandpaden in ons land. Want die zijn allemaal geasfalteerd. Nou, hier vind je ze natuurlijk nog. En ik zou zeggen, inderdaad, hou op met het asfalteren. Laat dit gewoon lekker liggen voor de wandelaar en de fietser. En indien nodig ook een automobilist, wanneer die naar zijn oude moeder of vader woont op een oude boerderij. Zou het?
Kijk, daar vliegt ons een meikever. Kijk.
Ah, ja.
Heel mooi, in het eikengroen. Daar houdt hij van.
En de merel zingt.
En de merel zingt. Op een zandpad in Gortel. Ja, en Gortel is echt wel een heel bijzonder buurtschap. Want we stonden net eventjes dan te kijken hoe de wethouder daar de verkeersdiploma's uitreikt aan die kinderklas. En dit buurtschap, moet je weten, dat is namelijk eigendom van de koninklijke familie.
Oh ja?
Ja. Dus alles wat je hier ziet is eigendom van het koninklijk huis.
Dat is domein.
Ja.
Dus Willem-Alexander is de eigenaar, ook van het schooltje?
Ja, ook van. Nou, dat is de vraag, ga ik zo even vragen, want het zit namelijk zo dat koningin Wilhelmina rond 1900 dit hele buurtschap heeft opgekocht voor een bedrag van, hou je vast, 90.000 gulden.
Ah.
En toen was het schooltje zat daar niet bij, want het schooltje dat dateert van 20 jaar daarvoor. En dat bleef buiten die deal, maar misschien is het naderhand ook wel overgegaan naar het kroondomein Het Loo, want dat was het. En zij deed dat om namelijk haar man te plezieren, prins Hendrik.
Voor de jacht zeker.
Prins Hendrik, die wilde namelijk, die kwam uit Duitsland, die was een grote landgoederen, bossen gewend, waar hij dan de hartlust kon jagen. En dat was hier niet. Dus de koningin die ging haar man een plezier doen en die kocht allerlei gronden op. En ook dit stuk grond met huisjes erop, keuterboeren op een oude enk. Gortel en de Gortelse heide.
Ja. Ja, dat is waar, want die Mecklenburg, hè, komt die vandaan, Hendrik van Mecklenburg, Schwerin. Ja, maar goed, dan is nog die Veluwe natuurlijk een flauwe afspiegeling van wat hij gewend was. Toch?
Ja, maar daar ging die verandering in brengen. Hè? Want wat hij deed was, hij ging het everzwijn importeren. Dat bestond hier niet.
Oh, de Everijn dus was hier helemaal
nog. Nee. Wij danken het wilde zwijn aan prins Hendrik.
Kijk.
Ja.
En ook zwijnerij, want hij was volgens mij ook een beetje jager op menselijk wild, zo gezegd.
Ja, dat is dan ook een associatie die sommigen bij hem hebben. Hij heette wel Zwijntjes Hendrik, werd hij genoemd. Hè?
Oh,
dus
ja.
hij had die bijnaam ook. Hij ging op een barbaarse manier op zwijnen jagen. Zo barbaars dat de mensen daar schande van spraken. En toen ging hij zijn jachtmethodes aanpassen onder druk van de publieke opinie. Want er verschenen in kranten op de Veluwe ingezonden stukken, vaak anoniem, want mensen waren bang. Waarin beschreven werd hoe op welke manier prins Hendrik op zwijnen schoot. En dat was gewoon echt dat hij ze bij bosjes afknalde. Dat er jachtpartijen waren met 150 wilde zwijnen die hier dood ergens aan de kant van de weg lagen. Dat was geen kunst meer, zullen we maar zeggen. Maar dat is ook Gortel. Die geschiedenis ligt hier, Klaas. We gaan eens kijken of de wethouder klaar is met het uitreiken van de diploma's. Kijken of die even nog wat wil vertellen over Gortel. Hoe bijzonder Gortel is.
Ja, heel leuk. Ik ken Gortel relatief goed, want ik heb vroeger zelf ook in het buitengebied van Vaassen gewoond. Ligt aan de kant van Niersen. Dus ik heb ook wel eens paard gereden, gefietst, ga wel eens ijsjes halen. Met de Oranjevereniging ben ik er ook wel eens actief geweest. Dus ik kom er eigenlijk best wel vaak en het is altijd mooi om er te zijn. Ik bedoel, nou ja, goed, dat hoef ik u niet te vertellen. U kijkt ook rond. Maar een prachtige omgeving, mooie huizen.
Ja, precies. En die beroemde ijskookkar natuurlijk. Ja, nu was je er niet, maar dat is wel een beetje, dat is waar mensen, veel mensen Gortel van kennen. Hè?
Ja, dat is ook helemaal terecht natuurlijk. Er is wel veel meer mooi in Gortel natuurlijk, behalve de ijskookwagen. Maar ik had het net met mijn collega's toen we hierheen liepen ook al over. Goh, hij staat er nog niet. Nee, misschien als we zo terugrijden staat hij er wel. Dan kunnen we er dan langs, of anders moeten we maar bij de andere vestigingen het dorp langs. Een hele bekende.
Houdt u van dieren?
Ik hou ontzettend veel van dieren. Ik heb zelf een Labrador, een Golden Retriever kruising, paarden, een kat, absoluut.
Nee, maar jij draagt namelijk een stropdas met dieren erop.
Ah, Klaas die kijkt naar de stropdas. Kijk, ik zie een leeuw, een giraf, een olifant, een neushoorn. Ja, dat zijn allemaal dieren, dat zijn de Big Five, maar niet van de Veluwe.
Dat klopt inderdaad. Ik dacht, ik doe een vrolijke das om voor het vrolijke evenement. De sokken worden nog leuker, die zal ik er ook bij laten zien.
Op fietsen, juist.
Fietssokken.
Bent u ook op de fiets?
Ik ben niet op de fiets, dat was qua planning helaas niet te doen. Of fiets ik wel heel graag.
Maar ja, over die Big Five gesproken, de wolf die struint hier tegenwoordig ook rond, hè?
Ja, dat lees ik wel, waar die precies loopt en hoeveel welpen die wel of niet, hij of wel of niet heeft, dat weet ik niet. Ja, het hoort bij de natuur, dus hij zal hier vast een keer dicht in de buurt geweest zijn.
Maar trekt het extra mensen naar Vaassen en omgeving?
De wolf aan zich, dat vind ik een hele goede vraag, dat durf ik niet te zeggen. Ik kan me wel voorstellen dat het heel interessant is, maar er is zoveel moois op de Veluwe. Volgens mij komen de mensen ook voor heel veel andere dingen dan alleen de wolf.
Goed, u moet door. Er staat iemand bij die uw programma bewaakt voor vandaag. Dus naar het volgende agenda-onderdeel. Is dat weer gewoon binnen zitten of mag u weer buiten wat doen?
Er volgt nu nog één school en dan wordt het wel weer even terug naar de werkkamer nog voor de rest van de dag. Maar dat is geen probleem. Het weekend is in de buurt en ik heb nog wat leuke dingen af te ronden.
Heerlijk. Nou, veel plezier. Fijn dat u ons even te woord wilde staan.
Graag gedaan. Dank u wel. Fijne dag.
Jo.
Dag.
In een klein boerderijtje tegenover de school treffen we Dini van Essen. Ze is een van de laatste oorspronkelijke bewoners van Gortel, zo blijkt.
Wilhelmina die heeft al die oude mensen alles onder de vingers heen gehaald. Ja, dat was allemaal eigenaar van mijn man zijn overgrootvader.
Die had dat gewoon in eigendom?
Ja, daar was alles. Ja.
En zij heeft het gewoon gekocht?
Zij heeft alles toen opgekocht.
Maar u zegt onder de vingers heen gehaald, dat wil zeggen, eigenlijk heeft ze dat een beetje voor een prikkie naar zich toe getrokken.
Ja, nou ik altijd gehoord heb wel. Maar ja, ik weet er niet zoveel van.
Dus, maar wat voor soort graan werd er verbouwd? Roggen?
Roggen, haver, tarwe.
Oh, tarwe ook nog?
Ja,
wel.
En later hadden we mais. Ja.
En daar kon je wel van, redelijk van bestaan?
Ach, armoede.
Meent u dat?
Ja, het is nooit vetpot geweest hoor hier.
Nee?
Nee.
En daarom ook geen opvolging?
Nee, mijn man en mijn zoon wou graag dat doen, maar dat mocht helemaal niet. Kronemijn gunt niemand van.
Oh, dat Kronemijn? Die man pacht het
ja,
van Kronemijn?
Ja, kom, ga even zitten.
Oh, kijk.
Het wonen hier, heeft u dat zien veranderen in de tijd? Want als je hier doorheen komt, hè, komen beide, Klaas komt uit huis en ik kom uit Zwolle, dan denk je echt, de tijd heeft hier stilgestaan. Maar heeft u het zien veranderen?
Ja, hier wonen alleen maar rijke mensen. Ja.
Ja, vroeger was het armoe en nu is het rijke mensen.
Ja. Daar wonen rijke mensen en daar ging is het allemaal groot in geld.
Maar de eenvoudige mensen die er vroeger woonden, die zijn allemaal weg?
Ja. Ja.
En kerkte u dan ook tegenover?
Ja.
Met Maskerzaakje?
Mijn man heeft 32 jaar in het schoolbestuur gezeten.
Oh, ja?
En die heeft altijd preekbeurten gedaan. Toen mijn man overleden is, toen heb ik dat gedaan.
En nog steeds?
Ja, ik doe het nog steeds.
Oh ja?
Ja.
Oh, wat mooi.
Ja.
Dus die hele lijst met voorgangers die wij daar voor het gebouwtje zien, die heeft u allemaal geregeld?
Ja.
En gaat dat snel?
Er zijn predikanten die zijn heel blij als ze hier mogen preken.
Maar heeft u een lievelingsdominee die u dan extra nog eens even probeert hier?
Nou, die dominee die houdt altijd beurten voor ons vrij, want die is heel gek op Gortel.
En wie is dat?
Nee, dat zei ik niet.
Dat is Budding.
Nee.
Dominee Budding?
Ja, nee, dominee Budding woont dicht in de buurt.
Die is
nee,
het niet.
Maar, die zijn...
maar u heeft wel eentje waarvan u zegt van ja, die heeft altijd een speciale band met Gortel.
Ja, maar waar veel meer.
En u bent preekvoorziener?
Ja.
Dat is een mooi woord, preekvoorziener.
Ja, dat is een mooi woord. En ik zie daar heel interessant oude graanschuur hier rechts.
Ja, veldschuur noemen ze dat.
Veldschuur.
Nee, het graan werd allemaal van het land gehaald en er werden allemaal in containers gedaan.
Oh, in containers.
Mijn man die had ook zelf een combijn en alles, dus die...
Maar het is wel een hele oude schuur, zoals je niet zoveel meer ziet.
Schuur. Ja.
Mooi.
Moet je daar dan ook zuinig op zijn? Ik bedoel, mag je hem niet meer zo afbreken, zo'n schuur? Hoe werkt dat?
Nee, want ze hebben er pas nog aan de achterkant helemaal nieuw riet op gedaan. Ja, maar als ik hier wegga, dan wordt dit ook verkocht.
Ja? En dan gaat Kroningen straks het niet meer verpachten, maar verkopen.
Ja. En dan moet je er elk jaar...
En dan komen er weer rijke mensen.
Ja.
Want dat zit er dik in.
Dat zit erin.
Ja. Hey, uw kleindochter wil ook nog even wat zeggen. Wat wil jij zeggen?
Mijn vader werkt daar.
Die werkt daar? Werkt hij met het hout?
Ja, ook met hout, hè?
Oh, wat mooi.
Papa doet de houtzagen voor oma.
En kunt u de varkens een beetje buiten houden?
Ja.
Want u hebt nog wel de tijd meegemaakt dat die varkens hier gewoon over de erf scharrelden? Of
nee.
Niet? Nooit?
Nee.
Die waren altijd wel achter het hek?
Ja.
Maar wel, waren er wel even zwijnen?
Ja.
Maar die werden...
En herten, hè, die zijn er wel veel.
Ja?
Ik zou vertellen, een paar jaar terug hebben we hebben daar een groentetuin. En ik wil toch 's morgens de spinazie in maken. En ik kom daar, ik denk maar mee, hele mensen, wat is daar gebeurd? Alles stond op de kop. Hij had een groot ederheid. Dat is een hele oude. Die kwam elke avond hier. Ja.
Die heeft heerlijk gesmikkeld van uw spinazie.
Van mijn spinazie. De bietjes allemaal uit de grond. Ja.
Popeye heet hij.
Ja.
Ederheid Popeye.
Ja, hij is nog gelukkig dood nou.
Vrees. Ah, wat sneu.
Ja. Spinazie etende edelheid. Ja. Ik heb er nooit van gehoord.
Nee. Ja, daar wordt hij wel sterk van.
Oh,
nee.
Hij stond elke avond om 11 uur, 30:30 stond hij daar. Achter die grote boom.
En dan ging hij te wachten tot u naar bed ging.
Ja.
En dan ging hij smikkelen.
Ja. Hij stond in de bloementuin ook. Daar heeft hij alle, hoe heette die hosta's, heeft hij allemaal afgevreten.
Oh ja?
Ja.
En de wolf, heeft hij die nou gezien?
Nee, die heb ik niet gezien.
Ja, die is wel in de buurt, hè?
Ja, die is wel in de buurt. Ik kan hem nog niet zien.
Praat u dialect? Normaal gesproken?
Ik praat hem wel plat, ja.
Je praat hem wel plat?
Ja, dat kan ik wel.
Ah, zo. Maar praat hij dan ook met de kinders plat? Of?
Oh ja, met mijn eigen kinderen weer.
Is dat Veluws? Want waar komt u oorspronkelijk zelf vandaan?
Uit Vaassen.
Maar de stilte hier, die is natuurlijk...
Ja.
Is toch prachtig hier? Als je hoort de vogels fluiten.
Ja, maar hoop werk, meneer.
Dat erf bedoelt
u? Oh, alles.
Ja.
Alles de bloem.
Maar dan helpt uw zoon toch wel en uw dochter?
Ja, mijn dochter die is, komt s'avonds thuis om 6 uur en dan gaan we eten. En dan vliegt ze de tuin in, de groentetuin, de bloementuin. Die staat in een drogisterij, natuur.
Natuurdrogisterij.
Ja, alles op natuurbasis.
En uw zoon doet iets anders behalve het hout?
Ja, die is automonteur.
Tegenover het boerderijtje van Dini staat het markante gebouw dat eruit ziet als een kapel met een houten bord ervoor, het mosterdzaadje. En dit is de plek waar Dini de preekvoorziening voor doet. Maar het is tegelijk ook een school, of het was een school. Nou, hoe het precies zit, we gaan vragen aan de schooldirecteur Frans-Jan Roos, die ons meteen koffie aanbiedt. En hij vervult eigenlijk een hele unieke functie die volgens mij uitgestorven is in dit land, namelijk bovenmeester met een eigen dienstwoning naast een school. En dan ook nog bestuurslid van een vereniging die behalve een basisschool ook een kerk beheert.
Nou, dit gebouw is niet gebouwd als kerkgebouw, maar als schoolgebouw. En dat heeft alles te maken met de hele geschiedenis van de vereniging. Dus ik wil best straks even in een notendop de geschiedenis van onze vereniging gaan vertellen.
Dus dit was ooit een klaslokaal?
Dit waren twee klaslokalen. Dit is een oude, tweeklassige, lagere school. En wij staan nu ongeveer op de plek waar vroeger de tussenwand zat. Sterker nog, u staat nu precies op de plek waar het bellenkoord hing. Waar de bovenmeester aan het klokje kon klingelen. Tegenwoordig hebben we dat netjes geautomatiseerd. Dus dat is straks wel leuk om hem even aan te zetten.
Dus hier is het begonnen, het schooltje. En dat, die naam, het mosterdzaadje, was er ook meteen toen?
Die was er meteen. Die is in 1889 is die al bedacht. En ook daar zit weer een hele geschiedenis aan. Hè? Want ik begrijp, jullie zijn allebei theoloog?
Ja. Ja, nee, sorry. Ik ben hbo-theoloog en Klaas is een echte.
Ah ja, verschil moet er zijn, hè? Ik ben geen theoloog, wel bijzonder geïnteresseerd in theologie trouwens. En ook in heel veel dingen die met kerkgeschiedenis te maken hebben. Maar de naam Mosterdzaadje, voor zover ik dat heb kunnen traceren, is bedacht. Omdat Jan de Liefde, bekend van het Revij, destijds een scheurkalender had met de naam het Mosterdzaadje. Kijk, Jan de Liefde die heeft overal zondagsscholen gesticht. Ja. En wij zitten dan eigenlijk in de verre nadagen van het Revij 1889. Maar voor zover wij hebben kunnen zien, zijn dat wel echt de wortels van ons mosterdzaadje. Wat wel zo is, is dat er in het hele land door een collectant geld is opgehaald voor, tussen aanhalingstekens, een klein en arm plekje. Dat was de slogan waarmee die de boer opging. Dat was Jan Zwarts. Er staat ook nog steeds een catechisatielokaaltje in Zuuk. Daar was die man altijd actief. En die heeft ons eigenlijk een beetje in het zadel geholpen financieel.
Maar goed, een arm plekje was het zeker.
Dat was het heel veel meer dan dat wij ons kunnen voorstellen. Ja. Dit is echt tot heel lang ook nog een heel arm plekje geweest en gebleven. Ik heb hier veel oud-leerkrachten gesproken ook. Ik sprak een juf die hier in 1949 schooljuffrouw was. Ja, het was zo armoedig dat haar man, die in Den Haag werkzaam was, tassen vol met kleren meenam. En die deelde zij dan uit hier bij haar leerlingen. Echt arm.
Dus even om duidelijk te krijgen wie hier onderwijzer mag zijn en hoe dat die verhouding is met die vrije evangelisatie. En welke dominees hier preken, want ik heb al begrepen, om maar iets te noemen, mijn oud-collega Hans Kommers. Nou, dat was gewoon, een jongen heeft in bondgemeente gestaan. Zijn vader was hier onderwijzer. Dus wat is de relatie met Bonders en dit dorp en dit ding? En wat is uw achtergrond? Dus om een beetje beeld te krijgen wie hier mag komen.
Kijk aan, nou, daar kan ik van alles over vertellen. Even om te beginnen zeg maar de relatie school en evangelisatie. Ik denk dat dat best wel een belangrijk is om mee te beginnen. Ik denk dat het een tamelijk unieke constructie is dat je als vereniging en als bestuur twee activiteiten ontplooit. Het besturen van een school en het exploiteren van een vrije evangelisatie waar samenkomsten plaatsvinden. Dat gebeurt, ik ken geen vergelijkbare constructies in het land. Ons schooltje heeft altijd een hele nauwe band gehad met de zondagse samenkomsten. In het begin was dat zo nauw dat inderdaad op zondag de mensen in de schoolbankjes schoven. En dat de bovenmeester van achter zijn lessenaar preekte. Dat was de vader inderdaad, iemand die hier echt een stempel heeft gedrukt, was inderdaad de vader van Hans Kommers. Die heeft hier bijna 40 jaar gewerkt. En Hans is dus ook inderdaad hier opgegroeid. Die heeft hier als kind ook op school gezeten. Het huis waar ik nu woon, daar is hij opgegroeid. En de boom waar mijn kinderen nu in klimmen, daar heeft hij vroeger als kind ook zijn initialen gekerfd. Eigenlijk hebben we qua... Want daar zoek je ook iets naar, hè? Van welke signatuur hebben we nou een beetje. Wij zijn eigenlijk heel vrij begonnen. Een preekplaats en een schooltje met als doel verkondiging van het evangelie. We waren in de startfase waren we niet zo kieskeurig. Je deed het met wie je krijgen kon. Dus de eerste schoolmeester was hier 70 toen hij hier kwam. Het was eigenlijk al een gepensioneerd onderwijzer. Het moest allemaal nog beginnen. Als je de geschiedenis van het mosterdzaadje bekijkt, dan zie je zeker in die eerste 30 jaar zie je een hele beweging ontstaan. Nogmaals, we komen voort vanuit het werk van Jan de Liefde. Dat betekent gewoon natuurlijk de kerstboom, hè, want Jan de Liefde heeft de kerstboom binnengebracht. Die stond hier pontificaal in. We hebben hele discussies gehad, verschillende statutenwijzigingen. Want de statuten die hebben natuurlijk altijd een grondslag. Nou, de grondslag ja, wat is dan de grondslag? Hè? Nou, dat is de Bijbel. Maar die kun je natuurlijk op allerlei manieren omschrijven. Is dat de Bijbel en nog iets? Bijvoorbeeld de drie formulieren van enigheid. Of is dat de Heilige Schrift gans en alleen? Want zo'n formulering komen we ook tegen tijdens een bepaalde statutenwijziging. Dus je ziet dat er een soort golfbeweging is van het zoeken naar een stukje identiteit. Wie zijn we nou eigenlijk? Nou, die hele zoektocht is eigenlijk een soort tot rust gekomen met de komst van de jonge schoolmeester Kommers. Die is hier als vrijgezel binnengekomen en heeft hier zijn vrouw gevonden, die zelfs zijn oud-leerling is geweest. Maar die heeft de boel in een soort stabiel identitair vaarwater gebracht. Hij was een, laat ik het zo zeggen, een bevindelijk voorganger en een ouderwetse schoolmeester. Eigenlijk was in de praktijk daarmee zeg maar, al die hele discussies over identiteit wel zo'n beetje beslecht. Je ziet in de beginperiode nog een aantal bestuurders die op een gegeven moment afscheid nemen, waarbij ze de deur nogal stevig dicht slaan. En dan hebben we een hele lange periode van rust. Eigenlijk was in de praktijk ons schooltje toen al reformatorisch. Ik heb heel wat preekjes doorgelezen van de vader dus van Hans Kommers. In preken schriftjes schreef hij ze allemaal uit. Nou, dat zijn preken die inderdaad bijvoorbeeld in een gereformeerde gemeente van vandaag de dag best gelezen zouden kunnen worden. Of in sommige oud-gereformeerde groepen of in sommige hervormde kringen. Nou, meester Kommers is toen uiteindelijk in 1968 of 1967 heeft hij afscheid genomen. En toen kwamen toch oude sentimenten toch wel weer een beetje boven. Hè. Toen kwam hier een schoolmeester die wilde weer een soort kerstspel met engeltjes enzovoort. Nou goed, dat is even maar kort geduurd. En toen kregen we weer sterk die reformatorische stroming. In 1990 is onze school statutair gezien ook reformatorisch geworden. En dat had er weer mee te maken dat wij een soort... hoe zeg je dat, een chronisch kwijnend bestaan hebben geleid, de eerste 125 jaar van ons bestaan. We doken onder de opheffingsnorm en moesten we dus een samenwerkingsovereenkomst aangaan met een andere school. Nou, dat hebben we gedaan met een reformatorische school. Ja, dan moet je zelf ook reformatorisch worden. Zo is het eigenlijk een beetje. Wat ons als reformatorische school altijd, tenminste van veel andere reformatorische scholen onderscheidt, is dat we een open toelatingsbeleid hebben. Iedereen is hier welkom als het over kinderen gaat. Sterker nog, hoe meer ongelovige kinderen we hier op onze school hebben, hoe blijer we daarvan worden. En dat heeft ermee te maken dat die missie van ons om het evangelie te verder te vertellen nog steeds heel sterk aanwezig is. Dus wij vragen ook van de collega's die hier werken, niet alleen dat je lid bent van een kerk, hè, want dat betekent namelijk niet dat je een gelovige bent. We vragen van mensen ook dat je bereid bent om Jezus te volgen. En de Bijbelse boodschap van redding voor zondaren ook met overtuiging kunt uitdragen. Dus een schooltje met open toelatingsbeleid qua leerlingen, met wel een heel duidelijk personeelsbeleid.
En waar komen die vandaan, die leerlingen? Want Gortel is klein, daar wonen ik mee 70 mensen. Waar komen ze vandaan?
U bent goed geïnformeerd inderdaad, 67, inmiddels 68, want er zijn er twee vertrokken, ja. Ja, op dit moment komen ze van Heinde en Ver is wat overdreven. We zijn opgericht voor drie buurtschapjes, Gortel, Niers en De Pollen. Dat is ook het bereik van het klokje wat hierboven hangt.
Oh ja?
Uiteindelijk hebben we zeg maar, geprobeerd natuurlijk te overleven. En hebben we ons heel sterk gefocust op kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen de scholen. Dus kregen we ook echt leerlingen van bijvoorbeeld een paar van Nunspeet, van Apeldoorn. En zo hebben we een beetje een naam gekregen van steeds meer streekschool. En op dit moment krijgen we kinderen vanuit vooral Vaassen, Emst, maar ook wel Apeldoorn en Nunspeet. Dus een wijde kring om het mosterdzaadje heen. Veel reformatorische scholen hebben een gesloten toelatingsbeleid. En als je zegt, van, nou, ik wil voor mijn kind even tussen aanhalingstekens weer ouderwets christelijk onderwijs. En ik word niet toegelaten op een reformatorische school, dan hebben we altijd Gortel nog. Ja, want wij zijn wel zo'n schooltje van kaf tot kaf, zeg maar. Wij geloven echt dat de Bijbel van A tot Z waar is en Gods woord is. En nou, dat trekt dus ook bijvoorbeeld mensen vanuit de wat vrijere groeperingen, huisgemeenten enzovoort.
En mensen die dan hun kinderen hier naar school doen, kerken die dan ook hier in dit zaaltje op zondag?
Nee.
Dat is weer een andere groep.
Dat is een andere groep. Kijk, Van oorsprong was natuurlijk de mensen die hier kerkten, dat waren echte mensen van hier. En dan praat je dus over van 1890 tot, laten we zeggen, de Tweede Wereldoorlog. Niemand had een auto. He, dus je moest wel. Maar wat hier vooral komt, is een kleine vaste kern voor een deel inwoners van Gortel. Maar dat is maar een heel klein stukje wat mensen in Vierhouten. En de losvaste gasten. He, die bijvoorbeeld voor een speciale predikant komen. Of die zeggen van, nou, ik heb tijdelijk een beetje mot in mijn eigen kerkelijke gemeente. Of ik ben niet tevreden over de prediking van mijn predikant. Dat soort mensen, dat zijn een soort kerkelijke toevluchtzoekers.
Betekent dat dus dat nakommers niet meer door de onderwijzer gepreekt werd? Want hij deed het tot 68. Of zijn de onderwijzers daarna ook gekomen die nog gingen preken?
Nee, Kommers is inderdaad de laatste prekende onderwijzer geweest. Ja.
Zou u dat niet willen?
Haha, zou ik het niet willen? Dat is een mooie gewetensvraag. En ik moet uitkijken wat ik natuurlijk zeg. Nou, laat ik het zo zeggen. Als een predikant het verlangen heeft om mensen bij de Heer Jezus te brengen, dat verlangen heb ik ook. En preken, dat is niet per se, wat mij betreft, altijd op een preekstoel staan met een toga aan. Het preken is ook de komende en gaande toerist hier ontvangen. En is doorvragen van, joh, hoe sta je nou eigenlijk in het leven? Je bent ergens op reis. Al deze toeristen die zijn op reis. Korte reisjes, lange reis. Maar aan onze grote reis komt een eind. En ik probeer zoveel mogelijk ook met toeristen het gesprek aan te gaan. Van, en waar is dan de reis naartoe? En ik probeer het gesprek dan inderdaad altijd op Jezus te brengen. Want ik geloof dat iedereen straks voor Gods rechterstoel staat. En dat het er dan echt toe doet welke keuzes je hier in dit leven hebt gemaakt.
En dat is de reden waarom dit gebouwtje altijd open is. Dat u zegt, iedereen kan hier binnenkomen en dan heb ik een contactmoment.
Inderdaad, dat klopt. Ik had recent bijvoorbeeld hier een mevrouw die, nou goed, ja, die zag ik een praatje mee te maken. Ja, hij zegt, ik weet niet wat het is, maar als ik elke keer als ik zo'n soort godsgebouwtje zie, dan heb ik het gevoel dat ik er even in moet. Brand ik altijd een kaarsje of zo? Ik zeg, nou goed, kaarsjes, die hebben we gewoon niet hier. Maar kom binnen. Nou, en dan maak je zo'n praatje en dan blijkt zo'n mevrouw die zegt van, ja, zegt ze, ja, ik heb straks toch wel even een appeltje met God te schillen hoor. Want ze zegt, ik geloof wel dat er hier een hiernamaals is. En als ik straks dan binnen ben, dan ga ik wel even naast hem zitten en zeg ik van, nou, waarom heb je mijn man nou weggenomen toen hij zo ziek was? En waarom is mijn zoon zo vroeg gestorven? Want dat vind ik gewoon niet eerlijk van God. Nou, dat is natuurlijk een hele wezenlijke vraag. En dat zijn dan wel dingen waar je dan over door kan spreken met iemand. En het is een heel groot stukje pijn wat je dan proeft.
Wat betreft het hier nu, hè? U woont in een dienstwoning, hè? Hier naast de school. Dat is ook best wel bijzonder, of niet? Zoveel dienstwoningen van bovenmeesters, van hoofdonderwijzers zijn er toch niet meer?
Nee, dat klopt. Nee, het is wel vrij uniek. Ik woon inderdaad in een woning die in 1903 of 1902 gebouwd is, waar vrijwel uitsluitend bovenmeesters hebben gewoond. De bovenmeesterswoning is een soort uitstervend stukje vastgoed. Ook heel begrijpelijk moet ik erbij zeggen, want het trekt best een zware tol op een bovenmeester om naast de school te wonen. Je bent naast directeur van de school ben je ook beheerder van het terrein. Je bent echt 24/7 ben je bezig met je werk. En dat past niet echt meer in deze tijd waarin mensen toch echt heel nadrukkelijk zakelijk en privé scheiden. Voor mij is dat helemaal geen punt, omdat ik ontzettend blij word dat ik hier een plekje heb waar ik mijn missie kan uitdragen. Ik vind dat geweldig.
Nou ja, het is inmiddels aardig opgewarmd hier in het kerkzaaltje, annex voormalig schoollokaal, althans twee schoollokalen, waar we dus aan de uiterste nog de resten zien waar vroeger de kachelpijpen naar beneden kwamen en die dan die beide lokaaltjes verwarmden. Nou, nu zien we schrootjeslambrisering, een kansel, een psalmenbord. Ja, daar achter de kansel. Oh, ja. Ja, dat is ook een beetje om het geluid te dempen, denk ik.
Ja, dat is een heel verhaal, hè, die kansel. Dat is wel leuk. Want we hadden natuurlijk nooit een kansel hier. In 1972 werd hier voor het laatst lesgegeven. En toen was het gebouw niet meer geschikt voor onderwijsdoeleinden. Toen moest het eerste noodgebouw komen. Toen heeft dit gebouw een hele tijd leeggestaan. De Damclub heeft er een beetje in gezeten. Wat opslag en van alles en nog wat. En in 1985 hebben ze gezegd van, nou, we gaan weer hier in dit gebouwtje, gaan we nu de activiteiten scheiden. Hè? Want toen is dit gebouw helemaal opgeknapt. En toen hadden ze zoiets van, ja, dan moeten we een soort preekstoeltje komen. Toen hadden we ook zo'n soort vrije voorganger. Die kwam ergens langs een kerk in Nunspeet die verbouwd werd. En daar stond een kanseltje en die heeft dat ding opgescharreld. En hij zei, ah, dat is mooi voor in Gortel. Daar hoorde ook een bijbehorende doopvont. Ja, en ja, goed, we hebben natuurlijk geen sacramenten hier, dus heel mooi. Ze hebben de doopvont gebruikt als onderkant van de kansel. Dus
wat je daar kijk, de voet van de kansel.
Dat is inderdaad de oude doopvont. Aha.
Dus het is een recycling preekstoel. Ik ga even.
Oh, dat belletje willen we.
Het belletje willen we nog even horen.
Hoe laat is het? Ja, hij gaat normaal gesproken op
12 uur. Oh, nog 20 minuten.
Oh, maar ik kan hem zo op de zetten.
Wat gaan de mensen denken van, er is iets aan de hand?
Nou, ik doe dit heel vaak. Want dat is ook leuk. Krijg je vaak ook toeristengezinnetjes. En lang niet iedereen inderdaad is geïnteresseerd in de Bijbelse boodschap. Maar als je van die jongens, meisjes hebt die zeggen van, wat is dat voor een ding daar bovenop het dak? Dat is het klokje, kom maar even. En dan zet ik een stoel bij en dan kunnen ze zelf het klokje even aanzetten. Dat is altijd mooi.
We gaan eens even luisteren naar het klokje van het kerkje annex schoolgebouw te Gortel. Het wordt nu aangezet. Je zet het nu even speciaal voor ons aan, maar bij welke gelegenheid klinkt hij normaal gesproken?
Nou, normaal gesproken markeert hij het begin van de schooldag. Hij gaat om 12 uur. Dat 12 uur, dat is echt nog van vroeger uit. Hè, want dat was ook voor de boeren hier in de omtrek. En de bosarbeiders het teken dat het tijd was om te lunchen. Voorafgaand aan de zondagse dienst luiden we het klokje. En we hebben recent een aantal keren meegemaakt dat er iemand begraven werd vanuit Gortel. Stellen we dit gebouw ook ter beschikking. En luiden we ook de klok.
En het is zo gemaakt dat dit schelle klokje klinkt tot in Niersen en tot in welk buurtschap was het nog meer?
Niersen en de Poppen. Ja, dat zijn twee buurtschapjes in de buurt. Niersen, dat is ongeveer 2 kilometer hier vandaan. Dus nu is het wel zo dat, het gebouw dateert uit 1905. In 1906 heeft koningin Wilhelmina de aankopen van de grond hier afgerond. Dus alle grond hier is eigendom geworden van de kroon. Tegenwoordig ondergebracht binnen Kronenmijn het Loo. Tot die tijd was dit gewoon een S. En datzelfde gold voor Niersen. Als je hier een stukje naar achteren loopt, daar hebben we in 1898 de Wilhelminaboom geplant met de kinderen van onze school. Ter gelegenheid van haar troonsbestijging, daar zat ze vaak te schilderen. En in die tijd kon je daar vandaan de zeilen zien van de botters op de Zuiderzee. Het was hier een grote vlakte, heide, zandverstuiving. En Prins Hendrik was natuurlijk een hartstochtelijk jager. Dus die heeft hiervoor gezorgd dat de bossen werden aangeplant. Maar ergens rond 1900 was het hier een woestenij.
En nu, want het hele buurtschap is eigendom van het Kroondomein het Loo. Is dit gebouw dan ook eigendom?
Nee, dat is dan wel een mooi verhaal. Ze hadden het graag willen hebben destijds. Maar dit is inderdaad een klein eilandje binnen Kroondomein het Loo. De grond waar de school, waar de kapel of de oude school en de meesterswoning op staat, is nog steeds eigendom van de vereniging. Een grappig detail is dat degene die destijds voorzitter was van het schoolbestuur, meneer Brummelkamp, dat was degene die namens de kroon ook alle landaankopen arrangeerde. Dus, maar hij heeft ons altijd netjes buiten schot gehouden. Ja. Dus het kroondomein heeft niets over ons te zeggen. Dat is wel leuk.
De enclave. Een enclave in het kroondomein.
Nou, in veel opzichten een enclave natuurlijk. Kerk.
Mooi.
Sociaal. Historisch.
Hey, en hoeveel procent van de mensen is nog autochtoon hier in Gortel?
Moet ik even tellen. Ik denk dat we met 4 gezinnen het wel gehad hebben.
4 van de 25?
Zoiets, ja. Ja, dat is helaas een uitstervend ras. Kijk, dat gebouwtje hier tegenover, dat is uiteindelijk waar het allemaal begonnen is. Hè? Dit was een oude boerderij. Jan Mulder, zijn moeder was nog een Van Gortel. Dus kun je nagaan, hè? Dat is echt. En daar in dat stukje van dat gebouw woonde ook een Van Gortel. Dus dat zijn echte oude families. Daar woont de familie van Essen.
Ook een echte naam van hier?
Echt van hier. Echt van hier. Terug tot 1600 heeft die familie in die boerderij gewoond. Maar dit is de plek waar het echt allemaal begon. Want dit was van oorsprong een winkeltje. Winkeltje, boerderij, bakkerij. Dus die vleugel rechts was de bakkerij. Links was de deel. En hiervoor was het winkeltje. En op die deel is in 1889 op een zondagavond dus door Pieter van der Kam die evangelisatie opgericht. Want hij preekte hier gewoon. Je had eigenlijk toen 2 preekplekjes, vanuit de hervormden en vanuit de gereformeerden. En uiteindelijk hebben de hervormden het voor elkaar gekregen om hier een schooltje op te richten. Maar dat gebeurde toen. Hè. Rondreizende predikers die op de Deel zo'n bevindelijk volkje nog vonden waar ze de Bijbel konden uitleggen. Ja.